Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 10 en daarvan het 9e vers. O Heere, gij wilt de goedheid aangespoord, de wens van uw zachtmoedig volk voldoen. Gij zult hun hart versterken naar uw woord, verdrukten door uw goddelijk recht behoen. En u te hulp van arme wezens spoelen, omdat de mens uit nietig stof geboren, niet voortgaan door geweld de rust te storen. 9e van Psalm 10. Zal worden voorgelezen uit de handelingen der apostelen en daarvan het 14e hoofdstuk. Wij noemden nu handelingen 14. Met op een vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Handelingen 14. Het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden. En alzo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in den Heere, die getuigenis gaf van het woord zijner genade, en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte der stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaad het aan te doen en hen te stenigen, zijn zij alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystra en Derbe en het omliggende land, en verkondigden aldaar het evangelie. En een zeker man te Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende, en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stem, en zeiden het Lycaonisch, de goden zijn de mensen gelijk geworden, en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus dat horende, scheurden hun kleden en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende, mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij en verkondigen u lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot een levende God, die gemaakt heeft den hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelf is. Welk in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van den hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid. En dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en steerden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des andere daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij dezelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere, in welke zij geloofd hadden. En Pisidië doorgereisd hebbende, kwamen zij in Pamphylië. En als zij te Perg het woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attalië. En vandaar scheepten zij af naar Antiochië, vanwaar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en de gemeenten vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij den heidenen de deur des geloofs geopend had. En zij verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen. Tot zover.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het is uw goede hand die ons aan de middag van uw heilige dag samenbrengt aan de plaats des gebeds. Dan mochten de deuren van uw huis voor de gemeente voor de tweede keer geopend worden. En mogen we handen van horen wat tot onze eeuwige vrede dient. En Heere, dan betuigt u het daarin dat u geen lust hebt in onze dood, nog in onze ondergang. Maar daarin dat we ons zullen bekeren en zullen leven. En dan weet u volmaakt hoe we naar uw huis zijn gekomen. Misschien wel uit sleur of gewoonte. Ook dat staat u niet in de weg. Maar als u een pijl afschiet van uw goddelijke boog, dan wordt u waar honger en dorst gevonden naar u en naar uw sterkte. Misschien zijn we wel gekomen met tegenzin. Och Heere, zou u dat ook willen verbreken? Het is toch de werkplaats van uw heilige geest. En daar wilt u in het bijzonder uw genade verheerlijken. In zondaarsharten, in de harten van vijanden. En dan weet u ook of er onder ons zijn die zijn gekomen met honger en dorst om uw woord te mogen horen. Och Heere, zou u zich dan ook niet onbetuigd willen laten? Zou u dan willen betonen dat u ook van hun zorgen, van hun vragen, van hun noden af weet? En wilt u tot hun zielen spreken door uw woord, onderwijs geven in de verborgenheden van de godzaligheid? Zou u vanmiddag uw koninkrijk willen uitbreiden? We hebben het samen gelezen vanuit uw woord, dat er ook door de arbeid van de apostelen velen geloofden, onder Joden, onder heidenen. En u bent ook diezelfde God, o Heere, zou u het dan ook willen doen? Willen verblijden door uw goddelijke daden en nog willen oprapen van het vlakke van het veld? En nog willen als parels willen hechten aan de bedelaarskroon van koning Jezus? Het leven is zo ernstig en we zijn toch onderweg naar die grote godsontmoeting. En elk ogenblik kunnen we worden opgeroepen om voor u te verschijnen. En het zal wat zijn, Heere, als we de weg weten en die weg niet bewandeld hebben. We zullen met vele slagen geslagen worden. O, geef dan dat er nog mogen zijn die zich zouden haasten en spoeden om des levens wil, nu het nog het heden van de genade is. U gaat ook door met uw kerkvergaderend werk, zolang de zon en de maan er zullen zijn. Dat hebt u zelf beloofd. En er is nooit een van uw woorden op de aarde gevallen. Heere, wilt u het bevestigen vanmiddag in de toebrenging van zondaren tot de gemeente die eenmaal zeker zalig worden zal. Maar wil ook uw kinderen onderwijs geven. Geloof wat u schonk versterken. Dat geloof dat zo bestreden kan worden. Dat geloof dat zo onder het stof kan liggen. Dat geloof dat zo zwak kan zijn. En Heere, zou u dan willen geven dat het gebed maar zou mogen worden vermenigvuldigd? Schenk leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Om maar gebracht te worden in het spoor van uw gerechtigheid. Ja, van de gerechtigheid van hem die alle gerechtigheid vervuld heeft. En in wie we alleen maar voor u kunnen bestaan. Hoe zou u daartoe alles maar willen wegnemen en willen afnemen wat geen God en wat geen Christus is? En een oog des geloofs willen schenken om te zien op de overste leidsman. En volleinde des geloofs, Jezus Christus, die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. En die nu gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Heere, zou u aan uw Sion willen gedenken in het strijdperk van dit leven? Ze zijn toch in uw beide handpalmen gegraveerd. En de muren zijn toch steeds voor u. O, dat het ook ervaren mag worden, Heere, bij al de vragen en de raadsels van het leven. Zou u willen gedenken aan degene die met ons meeluisteren? Wilt u ook daar een zegen achterlaten? Met te gedenken in alle nood, in alle zorg die er is in het midden van de gemeente. Bij u volmaakt bekend, zieken, degene die behandelingen moeten ondergaan. Zij die met een verborgen kruis over de wereld gaan waar andere mensen niet van weten. Maar u aanschouwt ook de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. We de trouwdragende versterken, door heil verheffen. Met degene die met een handicap door het leven moeten, ondersteunen en kracht geven om te dragen wat u te dragen geeft. Heere, zegent u alle arbeid in uw koninkrijk, het werk van de barmhartigheid, in het midden van de gemeente, maar ook daarbuiten. Er is zoveel leed, zoveel verdriet in deze wereld. Alles als gevolg van de zonde. Zou u het werk van de zending willen zegenen? Het zaad van uw woord mag worden gestrooid tot aan de einden van de aarde. En geef, Heere, dat het zaad ook zou mogen ontkiemen in de harten van de hoorders. Omdat het nederwaarts wortelen en opwaarts vruchten van geloof en van bekering zou mogen voortbrengen. Uw naam ter eer en zondaren tot zaligheid. Gedenk hen die daarin werkzaam zijn. Ook zij kunnen zonder u niets doen. Zegen u ook het werk van de evangelisatie. De evangelisten op de posten die u aan hun zorgen hebt toebetrouwd. Geef, Heere, dat ze met vrijmoedigheid ook daar uw woord mogen uitdragen. Ook het klassikale evangelisatiewerk bevelen we aan u de Heere. En we bidden of dat u ook het woord wat daar gelezen mocht worden, ook tot een eeuwige zegen zou willen stellen. We bidden u ook voor het volk van de Joden, de beminder om de vaderen wil. In Israël en daarbuiten. Och, wilt u het deksel wegnemen wat op hun hart ligt. En ook daartoe de arbeid die ook vanuit de kring van onze gemeente mag worden verricht, tot een rijke zegen stellen. Omdat ook de Joden mogen komen tot de erkentenis dat Jezus Christus de zaligmaker is van de wereld. En dat er geen andere naam is die onder de hemel is gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Heere, wilt u daartoe ook gedenken aan de kleine gemeente in Nazareth die liet met de kerkenraad daar. En wilt u zich erover ontfermen naar de grootheid van uw barmhartigheid. Zou u aan ons land en ons volk willen gedenken? We zijn zo ver van u afgeweken, Heere. Uw inzettingen worden met voeten getreden. Uw dag wordt ontheiligd. Uw naam gelasterd. O, geef nog een wederkeer. Gedenk in de toren nog des ontfermens. En wilt u nog betonen dat u een barmhartig en een genadig God bent. En door ons wederkeren tot u de levende God. Zegent u onze overheden, landelijk, provinciaal en plaatselijk. U weet ook wat onze overheid nodig heeft, zij die geroepen worden om over ons te regeren. Wilt u hun harten neigen tot al wat u wilt. Omdat we in ons land een stil en gerust leven mogen hebben in alle godzaligheid en eerbaarheid. En zij die zich ook in het politieke bedrijf nog willen laten leiden door uw woord. Geef daartoe de vrijmoedigheid om een woord ter rechte tijd te spreken. En dat die woorden dan weerklank zouden mogen vinden. Zou u zich ook voor ons koninklijk huis willen ontfermen? O Heere, dat ook daar nog koninklijke knieën voor u gebogen mogen worden in het stof. Dat u zijn met de jeugd van de gemeente, jongens, de meisjes, vooral ook in de tijd van vakantie, wilt u ze bewaren voor de zuigkracht van de wereld? Wilt u ze omringen met uw zorg, Heere? Ach, geef dat ze naar u zouden gaan vragen, naar u zouden gaan zoeken. En dat ze u zouden mogen leren kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Zou u daartoe ook alle arbeid onder hen verricht willen gedenken? En dat in de plaats van de vaderen de zonen mogen zijn. En in plaats van de moeders de dochters in Israël gevonden mogen worden. Heere, wilt u zijn met deze wereld. Met de wereld in nood. Een wereld die bloedt uit duizend wonden. O, geef dat ook de kerk die verdrukt en die vervolgd wordt. Zou houvast zou mogen hebben aan uw eigen woord. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar het goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wees ook met de kerk in ons vaderland. Verdeeld als beenderen aan de mond van het graf. Wilt u waarlijk bijeenbrengen wat bijeen hoort? Geef dat die nood van de kerkelijke verdeeldheid ons in de binnenkamer zou mogen brengen. Of u, als de koning der koningen en de heren nog over het kruis van de kerk van Nederland zou willen opstaan. Gedenk ook de kring van onze gemeente. Bewaar ons bij de leer die naar de godzaligheid is, dat we niet zouden afwijken ter linker of ter rechterzijde. Helpt uw knechten en de studenten in het uitdragen van uw woord, de ouderlingen in de leesdiensten. Wilt u nog arbeiders uitstoten in de wijngaard, ook gedenken aan dit deel van uw wijngaard. Heere, geef dat ook het gebed om een eikenherder en leraar toch niet zou verstommen, maar dat er een noodgeschrei zou mogen opgaan tot u die in de hemel woont. Wilt u dan ook betonen dat u ook van die nood af weet. Zou u hem willen gedenken die geroepen wordt om vanmiddag uw woord te bedienen? Sterkt u naar het lichaam. Geef ook vermogens naar de ziel. Dat hij zich ook gedragen mag weten op de vleugelen van het gebed in het midden van de gemeente. En dat we samen een goede uur in uw huis zouden mogen hebben in uw lieve gunst. We hebben dat niet verdiend. We zijn het ook niet waardig. Naar recht zou u ons voorbij kunnen gaan. Maar wilt u bedoelen om de waardigheid en om de verdiensten van hem, die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Aanschouw ons in Sions gezalfde koning. En dat in de verzoening van al onze zonden alleen om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 68 en daarvan de versen 1 en 14. Psalm 68, vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijten, zij het verjaard verstrooid doen zuchten. En 14, uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Terwijl we deze versen zingen, zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. Leren zegenen u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 14. En daarvan het 22e vers, Handelingen 14 vers 22, daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat ze zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen zouden moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Gemeente, de woorden van onze tekst bevatten schriftuurlijk onderwijs voor de gemeenten in Klein-Azië. Dus schriftuurlijk onderwijs in de gemeente van Klein-Azië. En we willen stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats letten we op versterking van de zielen. Versterkende de zielen der discipelen. In de tweede plaats staan we stil bij vermaning tot geloof. En vermanende dat ze zouden blijven in het geloof. En in de derde plaats letten we ook op troost in verdrukking. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Dus schriftuurlijk onderwijs voor de gemeenten in Klein-Azië. Versterking van de zielen, vermaning tot geloof en troost in verdrukking. Gemeente Paulus en Barnabas, ze zijn in Iconium, zo kunnen we lezen in het eerste vers van het 14e hoofdstuk. En daar zijn het weer de Joden die de heidenen ophitsen tegen hen. En nadat ze daar een lange tijd verbleven hebben, dan komt er een scheiding. Zoals we kunnen lezen in het vierde vers. En de menigte der stad werd verdeeld. En sommigen waren met de Joden. En sommigen met de apostelen. En Paulus en Barnabas die vluchten naar Lystra en naar Derbe. En daar in Lystra, daar lezen we van een man die kreupel was en die daar ook genezen wordt. En Paulus en Barnabas moeten alle moeite doen om te voorkomen dat er voor hen stierenoffers zullen worden gebracht. Door de priester van Jupiter. Men meende immers dat de mensen, de goden, gelijk waren geworden. En dan krijgt die eerste zendingsreis van Paulus, want daar gaat het immers over, die krijgt een grillig verloop, zouden we zeggen. Willen de scharen in de eerste plaats zijn offers brengen, maar door de Joden opgehitst, wordt Paulus gestenigd. En dan slepen ze hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Maar gemeente, er was nog arbeid te verrichten voor de apostel Paulus. Zijn roeping om heidenapostel te zijn was nog niet tot een einde gekomen. En dan keert hij weer terug naar Derbe en als hij daar het evangelie verkondigd heeft, worden er vele discipelen gemaakt. Zo lezen we in het verband van onze tekstwoorden. Daarna keert hij weer terug naar Lystra en Iconium en Antiochië, om straks vanuit de haven van Attalië scheep te gaan naar Antiochië in Syrië. En de arbeid van Paulus daar in Lystra en Iconium en Antiochië is om de zielen te versterken. Daar is de arbeid ook op gericht. We lezen nu ook niet van nieuwe vervolgingen. We lezen niet van strijd. We lezen niet van moeite. Deze keer heeft hij kennelijk met de anderen in alle stilte en in het verborgene het woord van God mogen verkondigen. En dat woord van God heeft hij daar mogen verkondigen met het oog op versterking van de zielen. De arbeid was nu niet zozeer gericht op de uitbreiding van de gemeente in de breedte, maar meer in de diepte. Om die zielen te versterken en te vermanen dat ze in het geloof zouden blijven. Nu was het Gods tijd om hetgeen wat hij gewerkt had, daar in die gemeenten, in die verschillende plaatsen, te versterken of vast te maken. En we moeten daarbij bedenken, gemeente, dat die jonge christengemeenten, dat die nog weinig kennis hadden van de geloofsleer, dat ze ook nog maar zo weinig wisten wat een christenleven eigenlijk betekende, wat de Heere van een mens vraagt, die tot de kennis van de Heere Jezus Christus is gekomen. Ze waren nog zo onkundig, blind in de wegen des Heeren. En ze wisten ook niet welke tegenstellingen en welke tegenstand ze ook in hun leven nog zouden ontmoeten op de pelgrimsreis door dit leven. En bovendien wisten zij mannen die leiding konden geven, zoals Paulus en Barnabas. We zouden zeggen van hen dat ze kleine kracht hadden. Wat was het nodig dat ze zouden worden versterkt in het geloof, dat ze nader onderwijs zouden ontvangen in de leer die naar de godzaligheid is. Dat de verborgenheden van de godzaligheid, die Paulus eerst aan hen had mogen verkondigen, en waardoor er velen tot geloof waren gekomen, dat ze daarin meer en meer zouden worden ingeleid, dat ze hun roeping en verkiezing vast zouden maken, opdat ze nimmer meer zouden struikelen. En hoe doen die apostelen dat? Wel, gemeente, dat doen ze door de prediking van het woord. Want de Heer heeft immers het woord gegeven tot werking van het geloof, maar ook tot versterking van het geloof. Het woord gegeven tot wederlegging, tot lering, tot verbetering, tot onderwijs die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zijn, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En wat God werkte, dat moet ook versterkt worden. De Heer die werkt in het hart van verloren zondaren het geloof. Door de kracht van zijn woord en door de bediening van de Heilige Geest. En dat is het allerbelangrijkste in ons leven. Dat we mogen weten dat we door het woord en door de geest van God zijn stilgezet op onze levensweg. Dat we de toevlucht hebben leren nemen tot de enige fontein van leven en van zaligheid. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat we iets hebben mogen verstaan van het plaatsbekledende werk van de Zoon van God die gekomen is in deze wereld. Om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Maar als we daar iets van mogen weten, gemeente, dan willen we daarin ook versterkt worden. Dan willen we ook oppassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En waarin bestaat dan dat versterkt worden? Bestaat dat dan daarin dat een mens wordt opgebouwd in allerlei gestalten? En dat zielen gevoed worden met een valse rust? Nee, onze ouders zeiden altijd, als er iemand was, een jongen of een meisje of een man of een vrouw, die door de Heere zaligmakend werd bij arbeid, dan zeiden de ouden, welkom in de strijd. Want dat leven der genade, daar is strijd aan verbonden. Ja, een strijd die ook eenmaal leidt tot de overwinning, dat is zeker waar. Nog strijd. Dat is een strijd die gestreden moet worden. Want zonder die strijd zal er ook geen overwinning zijn. En die strijd moet gestreden worden in de navolging van hem die de strijd alleen gestreden heeft. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Een strijd om in te gaan door die enge poort. Dat is een goede strijd. Mensen die strijd wat af in dit leven. Voor zichzelf, voor zijn eigen eer, voor zijn eigen naam, voor zijn eigen vermogen. Maar gemeente, dat is een strijd die de Heer zelf noemt de goede strijd. En door de apostel Paulus ook genoemd wordt aan het einde van zijn leven de strijd. De goede strijd die hij gestreden heeft. Dus dat versterken in het allerheiligst geloof gebeurt door het onderwijs vanuit de Heilige Schrift. Door aan te geven welke weg de Heere houdt met zijn kinderen. Hoe hij hen leidt op die smalle weg die tot het leven leidt. Ja, en dan, nee, dan hoeven we iemand niet gelijk die eerste liefde af te nemen, want gemeente, als er een mens door de Heere wordt bearbeid tot zaligheid, en die heeft iets mogen zien van de heerlijkheid en de schoonheid van de middelaar Gods en de mensen, ja, dan kan het wel zo zijn dat we denken dat het van kracht tot kracht steeds voortgaat. Zo naar de hemel toe. Dat er geen belemmeringen meer zullen zijn op de weg. En dan kan het hart vervuld zijn met helme spiegelingen om het schoonste lied van die koning te zingen. En dan ruist het in het hart. Heer, ik zal u hartelijk lief hebben. O Heere, mijn sterkte. Als een schuldverslagen zonder iets mag zien. Van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus voor het eerst in het leven, gemeente, dan is het hart vol van de goede tierenheden des Heeren. Nee, dat moet wel versterkt worden. En dat bestaat niet daarin dat dan die eerste liefde wordt weggenomen. Wat kan men soms ook hard zijn voor die beginnenden in de genade. Dat het eigen leven en de eigen bevinding als een maatstaf wordt aangelegd om anderen daarop en daarover te oordelen of te veroordelen. Zonder dat de liefde van Christus dringt. De liefde vanuit en op grond van het woord van God. Want er is onderscheid. Paulus' gemeente moest op een hele andere wijze door de Heere bearbeid worden en versterkt worden naar de ziel dan de Lydia. Paulus 3 dagen en 3 nachten niet eten en niet drinken, biddende, smeken naar de troon van Gods genade, opdat hij met vrijmoedigheid zou kunnen zeggen, toen heeft het Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Hij moest worden afgebracht van alle eigen gerechtigheid. Om hem te aanschouwen. Die schoonste van alle mensenkinderen. In wiens lippen genade is uitgestort. En Lydia dan. Wel, Lydia die gaf heel eenvoudig acht op het woord. Dat door de apostel Paulus werd gesproken. O, ze zal zeker ook haar verdorven bestaan hebben ingeleefd. Maar het kwam in de vruchten openbaar. Dat ze de Heere mocht vrezen en de Heere mocht dienen. En een van die vruchten was dat ze verlegen werd om naar de onderwijs, waar ze met de apostelen heeft uitgenodigd in haar huis, omdat ze nader onderwezen zou worden in de verborgenheden van de godzaligheid. Want een hart door de Heere bearbeid tot zaligheid gaat vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Nee, gemeente, versterking van het geloof bestaat niet in het opbouwen in gestalten, maar juist in tegendeel. In af te brengen van alles wat geen God en wat geen Christus is. Om de gerechtigheid en het leven alleen daar te zoeken waar die te vinden is. En waar vind je nou het leven en de gerechtigheid? Nou, die vindt de mens niet bij zichzelf. Die vindt hij ook niet in zijn ervaringen, in zijn bevindingen. Maar het leven vinden we alleen in Christus. Hij is het leven. Hij is de zaligheid. En zo werkt de Heer in het leven van zijn kinderen. In een weg van sterven naar versterking van het geloof. Iemand heeft eens gevraagd, wat is een Wat is nu de sterkste gelovige? Is dat iemand die blijft steken in dat eerst beginnende leven? Nee, gemeente, dat is degene die tot zijn eigen teleurstelling op de school van de Heilige Geest het gaat leren, meer en meer, uit mij geen vrucht tot in der eeuwigheid. Een mens die met alle geschonken weldaden op de puinhopen van zijn leven terechtkomt en niets anders meer overhoudt dan zonde en schuld. En zo wordt geleid tot die dierbare borg en middelaar Jezus Christus en dien gekruisigd. Om het met Paulus te mogen belijden: ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Ze vinden in hem de vaste grond van de zaligheid. Daar ligt het fundament. In Christus alleen. En dan kan de boze, die kan nog wel benauwen. En dan kan die vast de duisternis, die kan nog wel tekeer gaan. Maar dan maakt de Heer het waar. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Want die God is onze God van heil. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En dan maar door de geloofsoefeningen in de Heere Jezus Christus gezien worden op de volkomen wil van God. Die onveranderlijke wil van God. En dan is er geen andere begeerte meer in het hart. Om naar de wil van de Heere te mogen wandelen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. Voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En dan juist. En dan rijst ook het loflied op uit het hart. Heere mijn God, u zal ik loven. Even het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in der eeuwigheid. Daarin ligt de sterkte in het geloof. In het zien op Jezus alleen. En daarom is ook die vermaning tot geloof zo noodzakelijk. Daar gaan we op letten in onze tweede gedachte. Als het zo staat, en vermanende dat ze zouden blijven in het geloof. Dat was nodig daar. En daar bij Lystra in Antiochië. Ja, misschien zegt u wel, maar hoe kan Paulus dat nu toch eigenlijk zeggen? Om hen te vermanen te blijven in het geloof. Je kunt dan nooit het geloof verliezen. Als de Heer geloof schenkt in het uur van de wedergeboorte, dan blijft dat geloof toch? Want wat de Heer geeft, dat is toch onveranderlijk? Ja, gemeente, dat is helemaal waar. Maar dat geloof, dat kan zo bestreden worden. Dat geloof, dat kan zo zwak zijn. Moest de Heer Jezus ook zijn discipelen niet dikwijls vermanen dat ze zo'n klein geloof hadden? Wat is er geen klein gelovigen? En wat kan ook door de aanvechtingen en de bestrijdingen van de vorst der duisternis het geloof zo ver zijn geweken in de eigen waarneming, dat we moeten zeggen: ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Ik denk, gemeente, dat geen van Gods kinderen daar vreemdeling van is. Ja, dat ligt, alles ligt vast in de handen van de Heer. De roeping Gods is onberouwelijk. En toch, wat is die vermaning om te blijven in het geloof noodzakelijk? Door het geloof hadden de apostelen in deze kleine Aziatische gemeenten het woord mogen prediken. Door het geloof waren er velen die het woord ook hadden aangenomen. als het woord van de levende God. Door het geloof hadden ze zich verbonden aan de Here en aan zijn dienst. En dat was voor hen een ogenblik geweest van grote vreugde. Toen ze hadden verstaan dat de zaligheid is buiten de mens. In Christus alleen. Maar die periode van die eerste geestdriftgemeente die gaat voorbij. En dan volgen er andere tijden. Waarin elke keer weer het erop aankomt om te blijven leven bij hetgeen wat we beleden hebben. En dan komt de mens met alles wat er in zijn leven gebeurd is te staan in de werkelijkheid van het bestaan in deze mensenwereld. De mensenwereld die het alles niet begrijpt. Een mensenwereld die met het werk van God spot. In een godsdienstige wereld die van die oefeningen in het genadeleven niet afweet. Dan kom je te staan in een andere werkelijkheid. En dan zijn er ook weer die beslommeringen van het dagelijkse leven. Dan zijn er al die dingen die ons zo bezig kunnen houden. En de aanvallen van de duivel die worden meer en meer in het hart gevoeld. En die boze lusten en die begeerten, waarvan we meenden dat we ze al lang overwonnen hadden en uitgeworpen hadden, die gaan meer en meer weer opspelen in ons hart. We komen het zo aan de weet dat we een verdorven bestaan hebben. En wat komt er allemaal niet op dat pas beginnende leven af, gemeente? Daarom is die vermaning om in het geloof te blijven zo noodzakelijk. Want het komt er wel op aan. En dan zal ook blijken of het gaat om het werk Gods in onze ziel. Of dat het is geweest een vroeg opkomende dauw die maar voor een weinig tijd gezien wordt. En het woordje vermanen, dat heeft bij ons vaak een wat negatieve klank. Moet je vermanen, dat wil eigenlijk zeggen bestraffen. Maar gemeente, daar ligt in het woordje vermanen veel meer in opgesloten. Daar ligt in opgesloten onderwijs geven. Dat betekent het woordje ook van vroeger uit. Onderwijs geven, bemoedigen, vertroosten. Dat had die jonge gemeente nodig. Ze moesten ook bemoedigd worden. En daartoe mogen Paulus en Barnabas en anderen, die mogen onder hen het woord verkondigen, versterkt worden in het geloof. En ze mogen hen verkondigen dat een mens alleen gerechtvaardigd wordt door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat gold ook voor die Joden. Voor die Joden die meenden dat ze gerechtvaardigd werden door de werken van de wet. Maar ook die heidenen die tot bekering waren gekomen, ja gemeente, die hadden ook nog zo'n neiging tot zelfwerkzaamheid. Dat bracht hun afkomst immers met zich mee. Ze moesten altijd maar weer proberen om die afgoden tevreden te stellen, om die toren van de afgoden maar kwijt te raken, daarvan verlost te worden. En dat geldt ook voor de Joden. Zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid, dat zat in hun bloed. Ja, dat zit in ons allen bloed, gemeente. Paulus moest ook de gemeente van Galatië vermanen. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Zijt gij zo uitzinnig, waar gij met de geest begonnen zijt? Voleindigt gij nu met het vlees? Joden en heidenen, ze moesten leren dat er maar één naam is die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor wij zalig kunnen worden. En dat de zaligheid alleen ligt in Christus alleen. Dat hij niet ligt in de werken van de wet. Dat hij ook niet ligt in onze offers die we brengen voor God. Waarmee we menen al een eindje gevorderd te zijn op de levensweg. En als het dan gaat om de inhoud van het onderwijs, wat dan gegeven moet worden, gemeente, vermaning, vertroosting, bemoediging, dan kunnen we daar vanmiddag slechts enkele zaken van noemen, vanwege de tijd. Wat moet dan verkondigd worden aan hen die zo vermaand moeten worden om in het geloof te blijven? Wel, dan moet, om het maar samen te vatten, gewezen worden op Christus alleen, als de middelaar Gods en de mens. Om het alles van hem alleen te verwachten. En als we dan in het midden van het dagelijkse leven door mensen bespot, gehoond worden, dan heen te mogen wijzen naar hem die als een spot over de aarde ging. Bespot, gehoond, geslagen. Heen te wijzen naar het woord wat hij zelf tijdens zijn omwandeling op de aarde gesproken heeft. In de zaligspreking Matthäus 5. Zalig zijt gij, indien u de mensen smaden en vervolgen en liegen, alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u. Want als we hebben zij gedaan de profeten die voor u geweest zijn, en uw loon is groot in de hemelen. En als in het eigen hart al die zondige lusten en die zondige begeerten weer zo boven komen, en die zo kunnen vermenigvuldigen dat we in het stikdonkere duister terechtkomen, om dan heen te wijzen naar hem die het heeft gezegd: komt heilwaarts tot mij die vermoeid en die belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. O gemeente, dan heen te mogen wijzen, onderwijs te mogen geven vanuit de schrift, te wijzen op hem die in die stikdonkere duisternis heeft gehangen aan het vloekhout der schande tussen de hemel en tussen de aarde. En als ons van God en van mensen verlaten gevoelen, niet meer weten hoe het verder moet in ons leven, en het met Sion moeten uitroepen: de Heere heeft me vergeten en de Heere die heeft me verlaten, dan te wijzen op hem die het aan het kruis heeft uitgeschreeuwd: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En waarom? Opdat wij tot God zouden worden genomen, om nimmer meer van hem verlaten te worden. En als dan wegen van kruis en van moeite ons levenspad doorkruisen, en we gebukt daaronder over de aarde gaan, om dan heen te mogen wijzen, onderwijs te mogen geven vanuit de schrift, en te wijzen op die barmhartige hoge priester die in alles is verzocht geworden, opdat hij degene die verzocht worden zal kunnen te hulp komen. Dat is het onderwijs. Wat ligt in dat vermanen om te blijven in het geloof? Ook in omstandigheden als de vorst der duisternis ons zoekt af te trekken van de Heeren en van zijn dienst. Met zijn velelei verzoekingen. Hij zegt: zou er wel een God zijn? Zou die God wel van u afweten? U die zo zwart bent vanwege de zonden en de ongerechtigheid, Het is toch waar, zo hij in het recht zou treden en gadeslaan, uw ongerechtigheden, dan kunt u toch voor hem niet bestaan? Maar gemeente, om dan de duivel te mogen weerstaan met de woorden van de Heere Jezus zelf, die verzocht werd, zoals er nooit iemand is, anders is verzocht geworden, met het woord van God. De Heere uw God zult gij dienen en hem alleen vrezen. Zo heeft de Heere dat bevolen. Om de duivel met het woord tegen te staan. Dan hoef je niet eens eigen woorden te gebruiken. Waarom dan in al die omstandigheden dat schild des geloofs aan te nemen. Om de duivel te weerstaan. En al de vurige pijlen van de boze uit te blussen. En als een mens dan weer terugvalt in die wettische dienstbaarheid, waarin die meent door verbetering van zijn leven voor God te kunnen bestaan, en de gedachte het hart vervult dat hij toch wel een goede gang maakt voor God, door de overwinning van sommige van die zonden in zijn leven, dan onderwijs te mogen ontvangen. Niet alleen dat het ons wordt aangewezen dat we een verdorven bestaan hebben, dat het niet alleen dit kwaad is dat roept om straf, maar dat we in ongerechtigheid zijn geboren. Maar dat er een zaligmaker is, die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Voor de zonde van woorden, van gedachten en van werken. Voor de zonde van bedrijven en nalatigheid. Voor die zonde die we meegebracht hebben uit het verloren paradijs, de erfzonde. Ja, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En zie gemeente, zo moet die zonden worden vermeld om te blijven in het geloof in al die verschillende omstandigheden van het leven waarvan we er maar enkele kunnen noemen. Blijven in het geloof. In de strijd tegen de driehoofdige vijand. De wereld, de duivel en het eigen goddeloze bestaan. Te mogen zien op hem die de strijd alleen gestreden heeft. En niemand van de volkeren was met hem, maar die het ook heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Daarom kon Paulus het zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Het geloof behouden, de loop geëindigd. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij die dag geven zal. Ja, gemeente, te mogen worden onderwezen. En hetgeen wat de schrift zegt, ook als we in de zonde gevallen zijn. Want dat gebeurt ook in het leven van Gods kinderen. Denk u maar aan de Bijbelheiligen. Daar zijn ze niet te goed voor. Denk u maar aan David, denk u maar aan Petrus en denk u maar aan anderen. Maar dan te mogen worden onderwezen in het woord. Zoals Johannes daarvan heeft geschreven in een van zijn brieven, kinderkens. Indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor al onze zonden. En als dan het ogenblik komt dat we sterven moeten, dan te vermanen te blijven in het geloof. Het geloof dat hij, die het leven aan het licht heeft gebracht, er ook voor zal zorgen dat zijn kinderen in de dood zullen niet zullen omkomen. Omdat hij leeft, omdat hij de dood heeft verslonden tot overwinning. En omdat hij leeft, daarom zal zijn zwarte bruid ook leven tot in alle eeuwigheid. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft is al leven, al waar hij ook gestorven. Nou gemeente, dat is vermanend te blijven in het geloof. En er is soms heel wat voor nodig in het leven van Gods kinderen. Om door het geloof alleen te leven. Dat is niet zo eenvoudig als sommige mensen vandaag aan de dag denken. Ja, je moet geloven. Je moet geloven dat het woord waar is. Je moet geloven dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondagen zalig te maken. Je moet geloven dat hij een volkomen verzoening heeft aangebracht. Je moet daar gewoon je hand op leggen. Maar geloof. Het geloof, dat is een gave van God. Dat hebben we niet van onszelf. En ook in de oefeningen van het geloof is het zo noodzakelijk dat de Heer er zelf in meekomt. En weet u wat daar nou voor nodig is? Wel, dat we op alles wat van de mens is, de dood leren schrijven. Dat we niet meer kunnen doen met hetgeen wat de Heer in ons leven gedaan heeft. Opdat die blanke en die rode gerechtigheid van Christus ons noodzakelijk wordt. En we die door het geloof mogen eigenen. Als hadden we zelf alle gerechtigheid volbracht die volbracht moest worden. Zo staande te blijven in die boze dag. Zo staande te blijven te midden van al de verzoekingen. Alles verricht hebbende. Wij zijn zo hardleers. En dat werken, dat zit de mens zo in zijn bloed. En elke keer probeert de mens weer dat verbroken werkverbond zelf te herstellen. Maar dat gaat niet meer. Dat is ten enenmale onmogelijk. De zaligheid is in geen ander dan alleen in de Heere Jezus Christus. Dat geeft troost in het leven en in het sterven. Naar ziel en naar lichaam beide. Dat ik niet meer het eigendom ben van mezelf. Maar dat ik het eigendom ben van die ander. Die me gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. Geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Daar begint onze Heidelbergse catechismus mee. Met ons te wijzen op die enige troost. In het leven en in het sterven. Kent u dat, gemeente? Mag u daarin delen? Ziet u er naar uit om in die troost te mogen delen? Dat is een troost die mensen je niet geven kunnen. Die ambtsdragers je niet geven kunnen. Maar die bij de Heere vandaan te verkrijgen is. Voor de grootste van de zondaren. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En hij is niet in de wereld gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaren tot bekering. En zijn we dat al geworden, zondaar voor God? Want daar kunnen we heel makkelijk over spreken. Zeg je, alle mensen zijn zondaren, dat weten de kinderen ook wel, dat ze zonde doen. Woorden, gedachten, werken, of niet, jongens en meisjes, zijn allemaal zondaar. Maar ben je nu zondaar voor God geworden? Heb je het al tegen de Heere gezegd? Heere, o, kijk maar eens in mijn hart. Dat hart is zo vuil. Dat hart is zo verdorven. Alleen maar zonde, alleen maar ongerechtigheid. Maar nu heb ik het ook gehoord dat er een zaligmaker is die verlost van het grootste kwaad, de zonde, en die brengt tot het hoogste goed, die weer herstelt in de gunst en in de gemeenschap met God. Vraag erom, bid erom, smeek erom, Doe geweld op het koninkrijk der hemelen. Opdat je iets van dat zaligmakend geloof mag kennen. En dan zal de Heere er ook voor zorgen dat het versterkt wordt. Door de vermaningen vanuit zijn woord. En dan zul je ook mogen delen in de troost, in de verdrukking. Waarop we gaan letten in onze derde gedachte. We gaan hier samen zingen Psalm 119. De versen 25 en 26. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. En ook het 26e, het alvare volk heeft mij op het veld bespot. Ben echter niet van uw wet geweken. 25 en 26 van 119.
Thank you.
Gemeente, we stonden stil bij schriftuurlijk onderwijs voor de gemeenten in Klein-Azië. En we hebben gelet op versterking van de zielen en op vermaning tot het geloof. En willen in de derde plaats nog kort stilstaan bij troost in verdrukking. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Nou hoor ik iemand zeggen, verdrukking, is dat nou verbonden aan het ingaan in het koninkrijk Gods? Is dat nou verbonden aan de zaligheid? Nou, als dat zo is, dan hoeft het voor mij niet. Dat is toch immers helemaal niet aantrekkelijk voor de mens? Verdrukking, vervolging, moeite, zorg. Vele mensen die vinden dat ook maar een raadsel. Zo handel je toch niet met je kinderen? Door ze te verdrukken. En God die handelt wel zo met zijn kinderen. Want er staat niet voor niets. Ze moeten. Het is noodzakelijk. Door vele verdrukkingen ingaan. Niet door één verdrukking. Maar door vele verdrukkingen, meervoud. De ene verdrukking na de andere verdrukking. Ja, maar dat koninkrijk van God, dat is toch een koninkrijk van vrede. En van rust. Een koninkrijk van gerechtigheid. Ja, gemeente, toch. Gods kinderen moeten door vele verdrukkingen ingaan. De voetstappen leren volgen. Van hem die in alles is voorgegaan. Nee, we hoeven niet naar verdrukking te staan. En daar is ook onderscheid in. Maar verdrukking hoort bij het christen zijn. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Er staat ook iets tegenover. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Die in Christus zijn, die deden alles met hem. Die zijn één plant in de gelijkmaking van zijn dood. Maar ook één plant in de gelijkmaking van zijn opstanding. Waarom zendt de Heer dan die vele verdrukkingen in het leven van zijn kinderen? Wel, gemeente, omdat God dat voor zijn volk goed gedacht heeft. En omdat hij in het verdragen van de verdrukking verheerlijkt zal worden. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw heilig recht zou leren. Dies heeft mijn ziel voor hoofdwaardij gevreesd. Het is nodig om aan de grond te blijven. Om die lage plaats steeds weer opnieuw in te nemen. Aan de voeten des Heren, om geen grote christen te worden, maar arme, verloren Adamskinderen die van genade alleen leren leven. Om het met die Romeinse hoofdman te beleiden. Waarlijk, deze was God zo. Zo krijgt God de eer, zonder de zaligheid. De Heren die wil door de verdrukking en zijn kinderen dicht bij zich houden. Anders zijn ze zo geneigd allerlei dwaalwegen in te slaan. Hun eigen gekozen wegen te gaan, bij de Heere vandaan. Maar door die verdrukkingen houdt de Heere ze dicht bij hen. En gemeente, ik zei het reeds, in die verdrukking krijgt God de eer. Dan denk ik aan Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Met de voeten in de stok. Verdrukt, vervolgd. We zouden zeggen, nou, dat is niet aangenaam. Dan zullen ze wel in opstand zijn gekomen tegen deze weg die de Heere met hen hield. Nee, wat horen we daar in de gevangenis in Filippi, jongens en meisjes? Dan horen we ze zingen. Godelofzangen. verheugd en verblijd om op de naam des Heeren smaadheid te lijden. Zingen in de verdrukking, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en al mijn lust. En toen een van de eerste martelaren, Jan de Bakker, van het verhoor van de inquisitie terugkwam, toen hief men de lofzang aan om de Heere ervoor te danken dat de Heer hem staande gehouden heeft en de woorden heeft gegeven in zijn mond om te spreken. En u geeft de Heer die verdrukkingen in het algemeen en in het bijzonder wel, opdat daardoor het geloof gelouterd zal worden, gelijk het goud door het vuur wordt gelouterd. En omdat Gods kind zich alleen zal vastklemmen aan die enige rotsteen, Jezus Christus en dien gekruisigd. Blijven in het geloof en recht verstaan dat er geen andere weg is, geen andere naam tot de zaligheid dan Jezus. En die verdrukkingen, gemeente, die kunnen van velerlei aard zijn. Die kunnen van buiten komen, maar die kunnen ook van binnen komen. Die verdrukkingen kunnen onderscheiden zijn. Dan zijn de verachting van de wereld, bespotting door de godsdienst, die binnenpraters die op de been zijn, die zeggen: ik heb geen heil bij God. Paulus en Barnabas hebben dat ook moeten ervaren. Maar die verdrukking, die brengt met zich mee lijdzaamheid. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En die hoop die beschaamt niet, omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort door de Heilige Geest. En er komt het ogenblik dat Gods kinderen, bevrijd van alle verdrukking, zullen mogen ingaan in de vreugde huns Heren. Achter een meester aan, die verdrukt, vervolgd, gekruisigd werd, maar die de poort van de hemel voor hen heeft geopend, waarvan ze bij ogenblikken ook in dit leven wel eens mogen zingen: ontsluit, ontsluit voor mijne schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en lovens, Heren, majesteit. Gods kinderen, ze moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods. Daartoe zijn ze gesteld. Paulus schrijft er in de brief aan de Thessalonicenzen, schrijft hij daarover. En dan looft hij hen vanwege hun geloof. En wijst hij op Gods rechtvaardig oordeel, waardoor ze verwaardigd werden om de Heere te dienen en om voor dat Koninkrijk van God te leiden. Bedroefd zijn ze door menigerlei verzoekingen, maar ze mochten door het geloof zien op de zaligheid die hen bereid was voor de grondlegging van de wereld. Ingaan in het Koninkrijk Gods. Wanneer gaat de mens nou binnen in het Koninkrijk van God? Nou, gemeente, in beginsel als de Heer en de mens door het wonder van de wedergeboorte rukt uit het rijk van de vorst der duisternis en overzet in het Koninkrijk van Gods licht en van Gods liefde. Nou worden we immers burgers van Gods Koninkrijk. Dat Koninkrijk wordt dan opgericht in ons hart. Maar hier gaat het om de volle openbaring van dat Koninkrijk van God op de dag van de wederkomst, als Christus zijn kerk thuis haalt en ze mogen ingaan in de vreugde hun zeer. Ingaan in het Koninkrijk als loon? Nee, niet als verdiende loon, maar als genadeloon op de verdrukkingen die ze in dit leven hebben moeten ervaren. En daarom, volk des Heren, houd maar moed te midden van de verdrukking. Want het is maar een verdrukking van 10 dagen. Dat betekent maar voor een korte tijd. En de Heer die heeft het gezegd tegen een van de gemeenten in Klein-Azië: ik weet uw werken en uw verdrukking en uw armoede. Maar gij zijt rijk. Zij die door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Deze zijn in deze wereld niet zo in tel. Ze blijven arm en ellendig in zichzelf. Maar ze zijn rijk in God. Zo rijk dat het met niets en met niemand van deze wereld te vergelijken valt. Rijk in God. Want al ben je nou in deze wereld nog zo rijk en heb je nog zoveel bezittingen en goederen, heb je nog zoveel goud en zilver. Nog zo'n hoge bankrekening. Nog zoveel aandelen in de kast liggen. Wat je sterven moet, dan kun je er niets meer mee. Dan moet je het alles achterlaten. Maar als je nou rijk bent in God, dan heb je dan in deze wereld niets. Dan moet je dan misschien elke euro nog een keer omdraaien voordat je hem uitgeeft. Maar als je rijk bent in God, dan heb je het beste deel uitgekozen. Want dat verlies je niet meer. Ook niet als het einde van je leven komt. Want dat is immers het eeuwige, zalige leven. Dat Christus voor zijn kerk verworven heeft. En dat is eeuwig leven. Dat heeft geen einde meer. Altijd leven. Tot eer en de verheerlijking van Gods naam. Want die uit een grote verdrukking komen, dat zijn degenen die we in de openbaring van Johannes getekend vinden, als degenen die hun lange klederen hebben gewassen in het bloed van het lam. Gewassen en gereinigd. En ze komen met de palmtakken van de overwinning, komen ze straks de hemel binnen. En dan zullen ze hem zien, die hen gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. En dan zullen ze met al die gezaligden samen zingen: gij, o Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom bent u zo waardig te ontvangen de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging van uw aan tot in de eeuwigheid. Mag ik u eens vragen, gemeente? Zult u daar ook bij zijn? Bij die grote scharen die niemand tellen kan, staan daar aan de oevers van de glazen zee om het lied van Mozes en van het Lam te zingen. Of zullen we eenmaal altijd, voor altijd en voor eeuwig buiten geworpen worden, omdat we de weg geweten hebben en die weg niet bewandeld hebben. Omdat we niet gewild hebben dat Hij Christus koning over ons zou zijn. Dan is nog genadetijd. Ik ben avond in het bijzonder over Gods kinderen, over versterken in het geloof, versterken van de zielen, vermanen om te blijven in het geloof, te wijzen op de toekomst. Ze door vele verdrukkingen zullen ingaan in het koninkrijk Gods. En toch is dat volk nameloos gelukkig. En als we daar iets van kennen in ons leven, dan zijn we nameloos ongelukkig. Want dan wacht ons de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersen in de tanden toe. Wat ik u bidden mogen, alsof God door ons baarde. Laat u met God verzoenen. En verlok des Heren nog maar een kleine tijd. En Hij, die is opgevaren naar de hemel, zal komen om zijn bruid thuis te halen. En die bruid de Vader voor te stellen. Als een vrouw die voor haar man versierd is, zal hij zeggen: Vader, ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dan zal God zijn, alles en in allen. Amen. Heren, we zeggen u dank dat we een ogenblik in uw huis mochten zijn onder uw woord. Dat woord wat ons predikt, hoe u met uw kinderen handelt in het strijdperk van dit leven. En dat ze ondanks de verdrukking toch zullen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Als dat koninkrijk zich in zijn volle openbaring baan zal breken. En de koning van dat koninkrijk zijn bruidskerk tot zich zal nemen in de eeuwige heerlijkheid. Zoudt u de toepasser willen zijn door uw Heilige Geest. Al het verkeerde, al het zondige genadig willen verzoenen. Ons willen geleiden als we deze plaats gaan verlaten. Breng ons op de plaats van onze bestemming. Zegen de arbeid van onze handen. Ook het ambtelijke werk in het midden van de gemeente wil u het met uw zegen bekronen. We willen gedenken, Heer, ook aan onze oude broeder, dominee Meinders. We willen hem goed en nabij zijn, ook in de avond van het leven. We willen ook de predikant Zweden in ons midden, mevrouw de Lauw, gedenken. U weet ook wat zij nodig heeft, ondersteunen, sterk als van onder eeuwige armen. Geef ons een dankbaar hart voor alles wat u gaf. En geef dat de lof mag klimmen uit het stof voor alles wat u geschonken hebt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 42, en daarvan het zevende vers is onze slotzang. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voelt het oud vertrouwen weder, zoek ins hoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Het zevende van 42. ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen. Zegen.